Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Ik moet heel even nadenken. 45. Tut. Hallo en welkom bij Details, de Nederlandstalige Disney-podcast. Inderdaad, aflevering 45. Dat betekent dat al voor 44 volledige en gaandeweg deze 45 keer Ralf, Jorn en Michiel hierbij gaan praten over alles wat nieuw is in de wereld van de Disney-parken hoofdzakelijk. Maar natuurlijk zijn er ook indien gewenst uitstapjes naar films, tv, theater, boten en ananas-ijs-snacks. Hallo Ralf, hallo Jorn. Oh,
ik krijg helemaal trek.
Hallo heren.
Oh, je moet over in een hashtag Dole Whip.
Ja, oh, nou, ik zal er weer zin in hebben. Het is buiten wel koud, moet ik zeggen.
Maakt niet uit. Als je nu een ananas buiten legt, dan ben je bijna klaar volgens mij.
Ja, drie keer erop stampen. En, ja, nee, dat lukt wel.
En klaar, net zo makkelijk. Nou. Bon Felicia vanavond.
Ja, we hebben leuke dingen.
Ja, we hebben toffe dingen met een rondje USA parken, een rondje Azië en natuurlijk ook nieuws over, of nieuws, de eerste bevindingen. Rondom het Season of the Force. Dat is begonnen in het Walt Disney Studios Park in Parijs. En daar waar mogelijk en gewenst, en dat is er. De reacties die binnen zijn gekomen via de diverse social media kanalen. Die deelogrijk is.
Nou, daar wil ik wel echt gelijk even op inhaken. Ik weet niet of jullie onze site een beetje in de gaten hebben gehouden. Maar de commentaarfunctie bij de podcast doet het nu echt heel goed. Althans, hij deed het al heel goed. Maar mensen maken er nu ook gebruik van.
Wauw.
Moet ik
gelijk
kijken? Of
nee, ik zit er wel.
Dat doen we zo meteen wel. Maar ik zeg, ik
heel tof.
Vond het gewoon leuk.
Nee, heel goed. Laten we het eens heel kort over films hebben. Want er is één klein filmnieuwtje deze week. En dat haakt gelijk aan bij datgene wat we eigenlijk al best lang voor ons hebben gehouden. Namelijk de spoiler aan het einde van Rogue One.
Ja.
En gaan we hem eindelijk spoileren?
Nou ja, dat weet ik niet. We kunnen het. Hoe hebben alle artikelen gedaan die dit nieuwtje hebben aangekaart? Want die zullen toch, of ze minst hebben getwijfeld of ze wel of niet moesten verwijzen naar een soort gelijke situatie in de meest recente Star Wars film Rogue One.
Ik denk dat je daarmee goed verwoordt, Michiel. Dan hoeven we verder niet heel veel te zeggen. Het gaat er in ieder geval om dat Disney heeft ontkend dat Princess Leia digitaal zal worden gerecreëerd voor aankomende Star Wars films.
Ja, of niet.
Wat zeg je?
Dat is de vraag.
Nee, dat is zoals Disney gezegd. We gaan het niet doen, punt.
Ja, we gaan het niet doen.
Ja. Ja.
Dus, ik dacht dat je zei van ze gaan het wel doen.
Nee, jij zegt ze hebben ontkend. De formulering van Alphoef zou hierin iets wat duidelijker kunnen zijn geweest. Oh. De strekking echter van het bericht blijft overeind staan dat Disney nimmer, zo hebben zij zojuist beloofd, een digi-kloon zullen maken van Leia.
Nee, precies. Moeten we daar nog
Leia,
iets van vinden?
Leia.
Forever is forever in Disney-termen.
Nou, als het net zo forever is als een tijdelijke attractie overleden, dan.
Ik vind het heel mooi hoor. Een mooi besluit. En ik snap het ook wel waarom ze het doen. Want het is een eerbetoon aan de actrice.
Ja, aan de andere kant, in Rogue One is er een grote rol weggelegd voor juist een overleden karakter uit even de allereerste Star Wars films. Die volledig de film door CGI heen huppelt.
Precies.
Daarom.
Daar hebben ze het ook over gezegd natuurlijk destijds, maar toch.
En de erfer Jar Jar Binks hebben daar ook niks van gezegd. Dat
is die zoontje? Ja?
Probleem. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk het is wel een vurige wens van heel veel mensen.
En nou, van de wishful thinking world. Jar Jar Binks has died.
Ja. Nou ja, maar nee, ik vraag me wel echt serieus af of ze zich eraan blijven houden. Want ze hebben het nu mooi, klinkt een beetje cru als je het zo zegt, maar getimed. Vlak na het overlijden van Carrie Fisher. En dan spelen ze nu een beetje de held van. We zullen er nooit digitaal gaan in de films gaan stoppen. We blijven er vanaf. Maar je weet niet hoe ze over 2, 3, 4, 5, 6 jaar erover denken.
Ik deel jouw scepticis daarin, Jorn. Vooralsnog is het heel mooi. Het is een prachtig gebaar. Maar zelfs over 4, 5, 6 jaar misschien niet. Maar bij wijze van spreken over 20, 30 jaar.
Ja.
Maar ze hebben ook niet uitgesloten dat ze bijvoorbeeld door een andere actrice gespeeld zou kunnen gaan worden. Dat sluiten ze dan weer niet uit.
Nee, Ja, wat vinden jullie bijvoorbeeld van, ik weet niet of jullie de film gezien hebben, maar Fast and the Furious?
Niet gezien.
Oh, die is ook dood.
Ja, met Paul
ik zelf
Walker.
Ook niet. Maar nee, daar zit in deel 7 is dat, dacht ik. Daar zit Paul Walker in. Die, ja. die had de helft van de film opgenomen. Toen is hij bij een, ironisch genoeg, bij een auto-ongeluk om het leven gekomen.
Ja.
En hebben ze de rest van de film verder afgemaakt met zijn broer, die heel erg op hem leek blijkbaar, als stand-in. En in bepaalde shots hebben ze ook zijn gezicht dus digitaal op het gezicht van zijn broer geplaatst. Maar het was daar, het was ook redelijk vers na zijn overlijden. En het was eigenlijk een heel mooi eerbetoon aan, ja, aan zijn rol en, en de films die hij zoveel gespeeld heeft. Aan de andere kant, bij het overlijden van Heath Ledger, een tijdje geleden.
Ja, die de Joker die, speelde.
Ja, die de Joker speelde. Daar kwam daarna nog een film uit. Ik weet even de naam niet meer. De Blablabla bla, bla, of Dr. Parnassus.
Ja.
En dat was een hele rare fantasyfilm. En toen hebben ze, dat had hij ook voor de helft nog maar opgenomen. Toen hebben ze besloten om de andere helft juist met allerlei andere acteurs af te maken. Dus diezelfde rol die werd dus door verschillende acteurs gespeeld. Best wel grote acteurs. Johnny Depp had, dacht ik, een rol overgenomen. Dus dat is ook weer een andere manier om zo'n overleden acteur te eren.
Ze hebben natuurlijk wel, dat was even de headlines toen ze overleed, dat haar deel voor Star Wars 8 was al volledig opgenomen.
Ja.
Hè, het is alleen maar te hopen dat er geen reshoots nodig zijn, want dan moet Disney wellicht al heel snel terugkomen op huurschreden. Maar grappig zie ik trouwens net dat op de tweet die we hebben geplaatst, we gaan opnemen, heb je vragen, suggesties, is er een antwoord van Jordi Stofberg, nu 2 minuten geleden geplaatst. Bespreken jullie het einde van Rogue One? Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, we hebben al gezegd, wij vonden het echt juist een waanzinnig moment, dat einde. En we gaan nog steeds niet zeggen wat het is. Ik hoef niet per se te spoileren. Want stel je voor dat iemand dat echt heel vervelend vindt, waarom zou je dat op gaan zoeken? Het was wel een juichmomentje, toch?
Ja. Vind ik wel. Nu, het even over Rogue One hebben. Die heeft bijna nu $1 miljard aan dollars opgebracht. 983.319.734
dollar. Ik veel, hoor.
Ja, en het grootste deel is natuurlijk domestic, dus in Amerika zelf. Ruim 500 miljoen. En 480 miljoen in buitenland.
Dus.
Daar wil ik zo meteen nog even op terugkomen met wat parknieuws. Als dat mag.
Nou, laten we het. Ja, sorry, Jorn.
Nou, ik kwam vorige keer, dit weekend geloof ik, artikel tegen over het salaris van Bob Iger. Hij gaat namelijk over 2016 gaat hij iets achteruit in zijn salaris.
Maar moeten we
iets moeten inleveren? Ja, we moeten heel erg medelijden met hem hebben. Want hij kwam nu uit op iets van 45 miljoen, geloof ik. Over 1 jaar, hè?
Ja.
En dat is iets van 17 miljoen in salaris. En dan nog iets van 30 miljoen in... Nee, dat kan niet.
Merchandise.
Iets minder, maar in nee, in aandelen en royalties of bonussen en alles wat hij opstrijkt. Zo. Maar hij moest dus ietsje inleveren, want het jaar daarvoor zat hij er een paar miljoen boven. Dus en het is sowieso sinds een paar jaar al een afglijdende schaal, want hij leeft er steeds iets meer op in. De arme man.
Ja, arme, precies. Arme knul.
Arme Bob. Ja, sinds die Michiel heeft ontmoet, gaat het gewoon slechter met hem. Je ziet een lage bal.
In de goot.
Ja, precies.
Zullen we pakken dan maar. Oversteek maken naar de USA.
Lijkt me goed.
Gezellig.
Epcot, dat op een gegeven moment toch echt wel richting de... Het nieuwe Epcot gaat met meer characters en waarschijnlijk ook een behoorlijke reeks aan investeringen in nieuwe attracties. Hè. We hebben natuurlijk de gerucht al gehad over de Guardians of the Galaxy 8-baan. En we hebben net Frozen geopend. Er is nu deze week weer het gerucht gekomen dat er voor de 50ste verjaardag een attractie gebouwd gaat worden in het Frankrijk paviljoen. En het wordt of de Beauty and the Beast Dark Ride uit Tokio die daar gebouwd gaat worden. Of een kloon van onze eigen Ratatouille. In de tussentijd is dat park hoofdzakelijk een park dat heel erg op de locals is gericht. Met het ene festival naar het andere festival. Ze hebben het Food and Wine Festival. Ze hebben het Flower and
Garden Festival.
Ze hebben heel wat. En er is een nieuw event aan de line-up toegevoegd. Het International Festival of the Arts.
Ja, het is een beetje het is een nieuw festival, dus het moet ook zijn weg nog een beetje vinden. Maar het gaat erin op wat kun. Ja, op de kunsten dus. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote rol weggelegd voor de kunst van het eten en van mooie gerechten en, ja, en dat soort zaken meer allemaal. Dus er zijn er overal kleine standjes in het park waar je kunt eten.
Verbaas me niet dat jij daarover begint, Ralf.
Ja. Maar er is ook een tentoonstelling van Herbert Ryman, die veel concept art heeft gemaakt, ja, onder andere van Future World, Tomorrowland, al dat soort dingen heeft hij gemaakt.
Ja, en dat viel mij op, dat het heel erg de art, concept art van het park ook was. Ja, dat vond ik wel een hele mooie verwijzing.
Precies. Nice. En Mary Blair heeft ook een expositie. Het commentaar daarop was wel bij allebei dat het wat last moment rushed in tentoonstellingen zouden zijn. Maar goed, ja, dat festival moet zich helemaal nog gaan bewijzen en doen. Dat loopt vanaf nu tot, ik dacht, 20 februari. En dan met name de weekdagen. Maar goed, zo reist Epcot, zeg maar, de festivals aan één. Ja. En ja, wat jij zegt al.
Oh, Always Fresh is toch ook een beetje hun slogan geworden?
Is dat zo?
Ja, daar staan we bij toen we dit voorjaar waren met de Flowers and Garden Festival. Epcot, Always Fresh, zoiets. Om inderdaad aan te geven, er is altijd iets nieuws te beleven. En dat vond ik ook opvallend aan het Flower and Garden. Kijk, bij Food and Wine, en nu ook bij de Festival of the Arts en ook bij Flower and Garden. Sowieso is verschillende eetstandjes een heel belangrijk ingrediënt van alle festivals in Epcot. Je hebt dan allemaal nieuwe treats. Er zijn hele blogs die alle seasonal treats van alle festivals onder de loep nemen. Dat is een heel groot ingrediënt daar.
Ja, maar het is ook heel leuk natuurlijk om door World Showcase te lopen en dan de lokale gerechten van die verschillende paviljoenen te kunnen proeven. Hebben jullie ook het enorme Ravensburger Paint by Number kunstwerk gezien, wat er neergezet is?
Nee.
Dus er is een enorme muur gemaakt waarop een concept art van Epcot afgebeeld is, maar dan in zwart-wit, alleen in outlines. Mm-hmm. En de bezoekers die mogen allemaal vakjes inkleuren. En zo krijg je dus uiteindelijk een enorm groot mozaïek van Epcot.
Dat is wel heel erg leuk.
Dat is tof.
Maar ja, met al die festivals gaat het voor mij wel wat. Dat was natuurlijk al zo. Het doet steeds wat meer af aan een theme park idee.
Ja, Epcot is toch een beetje een rare snuiter, toch?
Ik vind Epcot een soort van, dat is al haast een soort museum eigenlijk, waar ze gewoon wisselende tentoonstellingen hebben en dan ook nog eens een paar hele toffe attracties.
Ja.
En ook een paar mindere, maar ik weet niet, het is al een ander type themapark dan het Magic Kingdom of de andere.
Ik ga de vraag anders stellen. Je hebt 3 dagen tot je beschikking als je naar Orlando gaat. Je gaat geen Universal doen, geen SeaWorld. Je gaat voor Disney. Welk park laat je vallen? Even, we gaan ook niet park hoppen.
We zeggen dat 3 dagen redden we wel, hoor.
Ja, welk park laat je vallen? Ik denk toch de studios.
Oh nee, ik niet. Dan wil ik toch voor de Tower, toch voor Toy Story Mania, toch voor de entertainment ook daar en Rock'n'Roller Coaster. Ja, nee, dan als je dus.
Het ligt ook wel erg aan je gezelschap.
Dit kan je
gewoon dat is sowieso. Het ligt heel erg aan je gezelschap, absoluut.
Want ik vond Epcot met kinderen wel iets minder.
Ja, aan de andere kant, het is ook wel heel tof om rond te lopen en ook kinderen te wijzen op gewoon de leerzame aspecten die er zijn. En mijn kids, toen we daar waren, 5 en 7, vonden Epcot niet het allertofste, maar wel een van de toffere parken. Want de dingen die we hebben gedaan, Test Track bijvoorbeeld, die vonden ze echt fantastisch.
Ja, ja. Ja.
Dat vonden ze echt zo'n epic attractie.
En Soren natuurlijk ook wel.
Die was er toen niet, kan je nagaan. Dus die was niet eens toegesloten.
En Nemo.
Mission Space vonden ze ook tof.
Het was mijn derde keer in Orlando. En dus ook derde keer in alle parken. En ik weet nog wat ik vooral de eerste 2 keer vond ik de studio's echt heel tof. Maar de afgelopen keer, weet ik niet wat er was. Het was een enorme tsunami aan Star Wars spullen in de studio's.
Ja.
Waardoor eigenlijk de Tower of Terror een beetje overbleef als enige niet-Star Wars attractie.
Nou, Rollercoaster, Toy Story Mania, dat valt wel mee.
Ja, oké. Okay.
Maar het gevoel in het park is wel heel erg.
En ik vond het ineens een heel klein park.
Klein, ja, omdat die loopruimte Epcot, van de Streets of America weg is.
Ja, en Epcot had ik heel erg, heb ik gewoon het genietmoment. En dan daar rond World Showcase lopen. Ik weet niet, dat hoef je ook niet eens per se alleen maar attracties te doen. Dat is ook niet een park voor de attracties. Maar dan ga je echt voor het voor het genieten naartoe.
Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat we hebben het al eens eerder gehad over welke attractie zou je allemaal kunnen shoehornen in World Showcase. En als dat goed gebeurt, dan vind ik het eigenlijk alleen maar heel erg tof. Ik vind het te gek dat je Frankrijk overhoudt met keurig nagebouwd met de Eiffeltoren, de terrasjes en ook de lokale restaurants. En als er ook nog eens een keer een Ratatouille of een Beauty and the Beast attractie bij zit, liefst Ratatouille als ik dat mag kiezen qua
thematiek. Oh, ik wil net zeggen, welke zou je willen? Ja.
Beauty and the Beast voelt echt te Fantasyland. Ratatouille zou fantastisch passen daar, want ja, voor Beauty and the Beast moet je ook nog een keer echt een kasteel gaan bouwen.
Ja, dat klopt wat je zegt nu.
In Parijs.
Ja. Dat was ook een van de commentaren die ik voorbij zag komen online. Van ze hebben net heel veel geld gestopt in de uitbreiding van New Fantasyland met een heel Beauty and the Beast gebied en een restaurant en exact. Weet ik wat allemaal. Dan gaan ze niet ook nog eens een keer een Beauty and the Beast presence in Epcot toevoegen. Maar dat zullen ze Ratatouille raar. Kiezen. Als dat ze denk ik ook. Tussen die twee moeten kiezen.
Ook omdat het gewoon klopt. Het vindt plaats in Parijs en dan hebben ze dat deels nagebouwd. Dus dan ben je eigenlijk.
Maar waar is dan de Aristocats attractie?
Nergens. Oh. Dat is geen hot IP.
Wat ik wel grappig vind is dat bij Epcot ook de attracties zijn redelijk goed verborgen eigenlijk. De wachtrij
ja,
bijvoorbeeld.
Het probleem van het park.
Dat draagt wel weer bij. Want ik maak de opmerking net van laat je Epcot dan liggen of een andere. Ik begin misschien ook te twijfelen. Want ik persoonlijk vind Epcot wel heel erg leuk. Maar ik begrijp ook heel goed dat het echt voor de Amerikaanse markt gemaakt is. Die niet de mogelijkheid vaak hebben om verder te reizen dan Amerika zelf. En ja, zo toch een indruk van
nemen.
Ja, maar misschien ook niet.
Maar, we hebben het de hele tijd nu over World Showcase. Wat vinden jullie van Future World?
Dat heeft wel zijn charme, maar ook veel te veel leegstand.
Enorm, ja, dat wel. Maar het is wel enorm retro. Echt de jaren 80.
Heel erg.
Ja, maar dat vind maar ik niet per se een probleem.
Juist Test Track en ook als Soarin' open is. En toch ook wel Mission Space, ook wel grappig.
Ik vind, in de grote wereldboor zelf. In de grote wereldboor
ja,
zelf.
Nou, dat vond ik echt, die vond ik echt tof. Ja, die stond wel heel stoffig, maar die is ook een behoorlijke upgrade aan gegaan. Ja, echt, absoluut een toffe attractie, ja.
Ja, zo waren er dus nog twee van. Hè? World of Motion in Test Track gebouw en Horizons.
Ja.
Op de plek waar Mission Space, nee, hoe heet het? Ja, Mission Space nu staat. Dat waren vroeger ook twee dark rides, Omnimover dark rides, waarbij je dus in een karretje plaats nam en door dat soort scènes ging. En dat mis ik wel heel erg. Ik snap ook wel waarom de hele grote Amerikaanse fan community echt terug verlangt naar die periode, waarbij Epcot ook stond voor dat soort grote dark rides.
Ja, ja maar hoe heet de attractie nou in die wereldbol?
Spaceship Earth.
Oh, Spaceship Earth gewoon, ja precies. Wat Michiel net ook zei, dat is echt wel heel erg leerzaam. Want je neemt gewoon een mooie hap uit de geschiedenis en hoe mensen met communicatie zijn omgegaan worden op. Dat vond ik inderdaad gewoon wel tof. En mooi, gewoon veel animatronics. En daar houden we volgens mij toch allemaal wel van.
Edutainment was het, hè? Ja. Educatie en entertainment.
Ja. Ja. Nou goed, dat is in Epcot, het International Festival of the Arts.
Bij de buren, het Magic Kingdom, ging wat mij betreft de vlag uit. Ja. Esther van der Meulen, die wees ons erop.
Oh,
Ja, we hebben hier echt overlopen fulmineren, vloeken, schuimbekken. De cabana's, de
nesties. Nou, het mag niet eens cabana heten hoor. Nee,
de tenten, de partytenten.
De partytenten.
Ja, echt partytenten. Ja.
In Tomorrowland.
Bij de Blokker ingekocht.
Mocht je het hebben gemist voor enkele honderden dollars. Mocht je dan, kon je een privé partytent gaan betrekken tijdens je dag in het Magic Kingdom. Je moest ook wel gewoon je toegang betalen, daar niet van. Maar dat zat er gewoon allemaal lekker bij. Dat kon je apart afrekenen en het zag er niet uit. Het was gewoon de Sondanese partytenten midden in een prachtig gethematiseerd stuk Disney Park. En wij vonden dat terecht. Belachelijk.
Ja.
Lelijk,
ja, heel veel mensen.
Cheap en easy money.
Begon oorspronkelijk voor $700 voor een hele dag. En het enige wat je dan had was een plek om je even terug te trekken van de drukte. Je kon je telefoon weer opladen. Je kon wat hapjes en drankjes daar vinden. En het was misschien een airco aanwezig, denk ik. $700, dat werd al heel snel verlaagd naar $500. En nu gaat op 17 februari gaan ze allemaal weer dicht en weg. Want de Disney zegt officieel dat de testperiode afgelopen is. Maar wij hopen eigenlijk maar dat het voor altijd zal zijn.
Ja.
Ja. Ik denk dat ze uiteindelijk wel iets met wat permanentere locaties gaan doen. Dat je wel huisjes in het park krijgt waar je gewoon even...
Ik ja, maar op dat een mooie manier weggewerkt. Net als de Cinderella Castle Suite of de Disney Gallery, of hoe heet die boven Pirates of the Caribbean in Disneyland.
Ja. Ja.
Dat soort locaties die gewoon onderdeel uitmaken van het park. Ja, prima als ze dat prima, voor heel veel geld gaan verkopen.
Laten we eerlijk
maar
zijn.
Geen rare lelijke tenten neerzetten.
Walt zelf die begon ermee met zijn Club 33, super exclusief. Maar het was wel onderdeel van het verhaal van het park. Je mag wat mij betreft echt heel veel upscale dingen in zo'n park neerzetten. Zolang het maar niet afbreuk doet aan de ervaring van een gewone bezoeker. En, dat kan
en ook niet de overhand neemt.
Ja, dat sowieso. Maar dat zou ook alweer afbreuk doen aan de ervaring van. Als je merkt dat te veel mensen gewoon perks hebben waar jij als simpele ziel niet aan toe komt. Dan doet het afbreuk aan je ervaring.
Ja, maar dat is namelijk ook het gevaar van die betaalde fastpass die ze bijvoorbeeld in Universal hebben. Ja. Daar kun je aan ergeren omdat jij zelf niet die mogelijkheid hebt of niet neemt, dat ik het zo zeggen. En,
nou, speaking of which, dankjewel Esther voor dit melden. Dit is een prachtig bruggetje naar de andere kant van Amerika. Naar het Disneyland Resort, waar, zeg het maar.
Ja, daar komt een vorm van een betaalde fastpass, een digitale fastpass, waar je je plaats in de rij kunt reserveren. Net als dat het fastpass systeem aan de oostkust werkt. Voor de Matterhorn bobsleds. En in Disneyland Park en voor, ik voel mij...
Midway Story Mania, toch?
Ja, precies.
En dit zijn dus voor de alle duidelijkheid attracties die nu nog geen Fastpass hebben. Dus deze betaalde variant komt bij attracties die nu nog voor niemand te gebruiken zijn met Fastpass.
Maar je kunt het niet als een service kopen van dit soort Fastpass attractie. Nee, je krijgt een ongelimiteerd aantal foto's op die attractie. En als een
dat
extra
krijg je extra
dienst,
bij nog, toch? Ja.
Ja, maar het wordt volgens mij verkocht als een soort fotopas. En dan heb je als dienst erbij de Fastpass. Wat ook in dat bericht stond. En dat vond ik wel. Ik moet het eventjes erbij zoeken.
Ja, het kost de introductieprijs. Dus dat is nog een prijs die ze later weer kunnen gaan verhogen. Is $10 voor een hele dag.
Ja.
En dan mag je daarmee... Wat mag je daarmee? Onbeperkt Fastpassers voor die twee attracties halen? Of?
Nou, even kijken.
Disney MaxPass will allow guests unlimited downloads of their high-resolution PhotoPass images. Dus dat is nieuw volgens mij voor Disneyland Resort. Dat je op basis van een kaartje online bij je on-ride foto's kan. Wat natuurlijk is ingebouwd bij de Magic Band in Amerika als je die Memory Maker hebt. But also enable the convenience of mobile booking and redemption of Disney FastPass return times. All by using the Disneyland app. Dus met MaxPass krijg je die PhotoPass images. En kun je online een Fastpass boeken en verzilveren. Disney MaxPass will be available for $10.
Dan lijkt het inderdaad op wat Ralf net zei. Dat ze het meer gooien op. Voor $10 heb je een hele dag unlimited downloads van je foto's. Die je door de Disney fotografen laat maken. En ook
maar
in
is het
van
alleen voor die één attractie?
Nou, ik denk voor alle attracties. Maar je kunt ook nog steeds gewoon een kaartje halen, weet je? Gewoon met je toegangspas erin en dan een return tijd terugkrijgen. Dus het is meer een grotere convenience. Alleen
en daarbovenop komen dan inderdaad de Fastpass.
Ik dacht dat die MaxPass alleen maar zou werken voor California Adventure en Matterhorn. Dat is dus niet zo. MaxPass wordt geïntroduceerd als service. Tientje voor je foto's. Plus online boeken en verzilveren. En omdat dat komt, tada, krijgen ook Midway Mania en de bobsleds Fastpass. Dat is het verhaal.
Oh, sorry. Ja, ja. Maar er staat wel de bigger news that the eventual introduction of the digital Fastpass at the resort will be part of... Oh, nee, wacht. Nou, goed. Oké.
Okay. Ja, het is wel zo. Het is een digitale Fastpass, toch? Ja, het gaat via de Disneyland app.
Via de app Fastpass. Ja. In plaats van de papieren varianten. En in Orlando hebben ze natuurlijk op gigantisch ingrijpende en ook kostbare wijze ingevoerd met het hele My Magic Plus programma. En dit is een variant zonder Magic Band. En echt puur op de app gefaseerd. Dus het is best wel interessant. Dit zou zomaar iets kunnen zijn dat we ook een prijs aan krijgen, jongens.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Want voor My Magic Plus, daar betaal je niet voor. Maar je moet er wel een Magic Band voor hebben, dan wel kopen. Of je krijgt die op het moment dat je resortgast bent.
En? Nee, want het zit ook. Je kunt ook gewoon je toegangsticket scannen in de app. En dat werkt ook, want ook in de toegangsticket zit een RFID.
Dat is waar. Dus je toegangsticket is dan. Dus in Orlando is er een gratis variant.
Ja.
In feite.
Ja. Ja,
je hoeft geen
gratis
Magic Band te kopen, dan wel te krijgen. Ja, dat is waar.
Alleen je moet je hoeft ook niet eens de app te downloaden, want je kunt volgens mij gewoon met je toegangsticket kaart naar zo'n kiosk gaan in het park, weet je. Dan kun je daar je vastpas...
Het geld zit hem hier puur dan... in de foto, zo zullen ze het verkopen.
Moet je wel een account
hebben. Als je die foto's koopt, krijg je ook toegang tot de digitale vastpas.
Ja, dus dat is... en wat mij ook niet helemaal duidelijk is, is of de Matterhorn Bobsleds en Toy Story Midway Mania ook een normale vastpas krijgen.
Is me niet duidelijk, maar dat denk ik eigenlijk wel. Op basis van hoe het ik nu net even las. Ik dacht in eerste instantie dus, Max Pass is nieuw voor deze twee attracties. Maar ik lees het nu, nee, er komt Max Pass. En om dat extra kracht bij te zetten, komt er ook Fast Pass op Midway Mania. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Het zou ook best kunnen zijn dat die alleen maar digitale toegang krijgen, hoor. Dat er dus geen ticketmachine bij komt. Want dat is natuurlijk wel een ding, hè? Dat moet wel worden gebouwd dan.
Ja, precies. Ja, ja, ja. En er is dus lekker veel ruimte bij de Matterhorn Bobsleds.
Nee. Ja, die wachtrij die staat altijd helemaal om de berg heen.
Ja, echt niet normaal.
Die slingert alle kanten op.
Maar die gaat wel heel snel, vind ik. Die heeft een doorvoer.
Die gaat goed, ja.
Okay. Ja, ja, vind ik echt wel. Hoor. Dus dat, en er zijn natuurlijk ook gewoon twee banen, hè, op de Matterhorn. Dus je kunt heel makkelijk zeggen, dit baantje is Fastpass, dit baantje is Standby Line. En dan heb je alsnog... een redelijk snelle doorvoer.
Maar dit is wel een groot probleem. En iets wat ze waarschijnlijk heel erg gaan in de gaten gaan houden de komende tijd. Als heel veel attracties Fastpass rijen krijgen, of Fastpass opties, waarbij een kwart of de helft dus mensen zijn die al van tevoren een plekje halen, maar dan verder in het park lopen. Dat betekent dat het nu al drukke Disneyland Park nog een keer extra druk wordt. Want de mensen staan niet meer in de wachtrij, maar die lopen nu in je park.
Precies.
En dat zorgt wel voor ook veel fans die dit angstvallig aan zitten kijken met het idee van, oh jee, wordt het dan nog drukker in de parken? En,
ja, en de standby capaciteit wordt natuurlijk minder.
Ja, dus degene die wel in de wachtrij staan, de normale wachtrij, die moeten langer wachten. Ja. Dus het lijkt voor ons als fan, als je het systeem kent, lijkt het heel veel voordelen te hebben. Maar tegelijkertijd heeft het ook best wel veel nadelen.
Ja, dan kunnen we ook eventjes een klein overstapje maken naar de buren in Orlando van Disney, namelijk Universal. Want daar hebben we het laatst al gehad over het nieuwe waterpark. Dat ze daar met die virtual queue gaan werken. Zo'n virtuele wachtrij voor de glijbanen. En nu gaat op 6 april gaat daar de Race Through New York open met Jimmy Fallon. Een soort 4D-theater.
De Fallon Ride,
Precies. En dat gaan ze daar ook toepassen. Dus ook daar komt een virtuele wachtrij waar je dus van tevoren een plek kunt reserveren en krijgt een terugkomtijd. En dan vraag ik me wel af van, hey, gaat het niet in op tegen het patent van Disney op vastpassen.
Ja,
patenten. Wat is het bijzondere ervan?
Geen idee, eigenlijk.
Ik denk dat ze daar best wel lawyers opgezet hebben.
Dat denk ik ook.
Ja, dat kan ja.
Maar wat zei je? Want je moet dus een kaartje halen en dan mag je terugkomen op die tussen een bepaalde tijd.
Ja.
En als je een express pass gekocht hebt bij Universal.
Misschien gaat dat het wel vervangen uiteindelijk.
Okay.
Dus even kijken hoe ze dat precies omschrijven.
Dat is ook weer iets. Universal heeft een betaalde versie van Fastpass. Dus niet iedereen krijgt het zomaar. Het is niet een gratis dienst. Maar je moet er $50 of $60 per dag voor neerleggen. En als je in een van de Universal Resorts verblijft, dan krijg je het er gratis bij. Maar dan kan je direct via de express lane naar binnen. En dan is eigenlijk gewoon de Fastpass ingang.
Ja, precies. Ja.
En sta je binnen 5 à 10 minuutjes, zit je in je attractie. In Disney is het nog steeds voor iedereen beschikbaar. Je moet wel een beetje de regeltjes van het spel kennen. Maar als je die eenmaal kent, dan kan je er ook best wel heel veel profijt van hebben.
Ja.
En toen dit bekend werd gemaakt, dat Disneyland een betaalde variant van de Fastpasses kreeg, dacht ik ook dat het meer richting zo'n Universal idee ging. Dat je dus moest gaan betalen voor die Fastpass privilege. Maar dat is het helemaal niet. Het is iets compleet anders. Dus daar ben ik wel blij mee.
Ja, ik zie dus ook niet in hoeverre het gaat verschillen eigenlijk van de Disney Fastpass. Want ja, je kunt gewoon je kunt gewoon bij een kiosk reserveren gewoon een terugkomtijd.
Ja, maar dat heeft Ravelijn ook in de Efteling. Dan moet je ook een kaartje halen voor een show. Dan kies je een show en krijg je een kaartje en dan mag je met die show naar binnen.
Ja.
Volgens mij is het niet iets wat alleen Disney maar.
Dat zal wel niet helemaal vast te leggen zijn dan in patenten, denk ik. Ja.
Nee, maar goed. Ik hoop in ieder geval voor Disney dat het wel een gratis dienst blijft, want ik vind het wel sympathiek.
Ja, maar nou, andere kant het is natuurlijk wel heel slim dat ze als ze het koppelen aan zoiets als je online foto's, on-ride foto's online te downloaden. Dan is het heel makkelijk te zeggen, hey, maar voor een kleine extra dingetje. En heb je in ieder geval toegang tot de digitale varianten van.
Precies.
Weet je, dus ook dat is een perk. Maar voor een tientje per dag wil ik er nog... Ja, het is toch een tientje per dag. Hè? En als je met 40, ja...
Zo blijf je geld uitgeven. Ja. Dat is ook de truc van ze natuurlijk.
Het is allemaal om te volgen hoe het gaat. Want dit, ik denk dat we vanuit kunnen gaan dat een variant hierop uiteindelijk ook een prijs op zal duiken.
Denk je dat we ooit nog zonder vastpas een Disney Park weer kunnen gaan bezoeken?
Nee,
dat
ze het systeem zeker helemaal weghalen? Niet. Zeker niet. Ik zou dat ook vreselijk vinden.
Qua wachtrij, als je kijkt naar Big Thunder Mountain in Parijs. Dan heb je twee opstapstations. En eentje wordt altijd gebruikt alleen maar puur voor de vastpasrij. Ja. Dus die vastpasrij, daar staan ook best wel veel mensen altijd in. Maar die gaat ook super snel.
Die gaat lekker door. Ja.
Maar dat betekent dat je standby rij, je gewoon een normale ingang, dat die met de helft is afgenomen.
Ja.
Dus die wachtrij gaat twee keer zo langzaam. Dus alle de tijd die aan de ingang wordt afgebeeld, dat is eigenlijk alweer, dat is al een heel vertekend beeld. Dus als je vastpas weg zou halen, dan gaat die normale wachtrij twee keer zo snel.
Nee, dat is waar. Ja, ik ken alle pros en cons van Fastpass. Maar nee, sorry. Ik zou het erg vervelend vinden als het er niet was. Als het nu weggehaald zou worden. Ik ben echt volledig gewend geraakt. En ook gesteld op aan en op Fastpass. Ik vind het een fantastische service. Die mijn dag gewoon echt beter helpt in te delen. En op maar ik ben dat je ook, geen vastpas hebt, dan maak je een keuze voor een wat minder grote attractie. Maar het biedt mij altijd de gelegenheid om alle e-tickets die ik wil te doen.
Ja, dat is wel waar. Dat is waar. Ja,
maar ik vind het ook wel fijn.
Ik wil er ook niet vanaf hoor, maar ik was meer even advocaat van de duivel aan het spelen.
Er is heel wat discussie over. En er zijn mensen, jij doet nu in de rol van advocaat van de duivel, maar er zijn ook heel veel Disney-fans die het echt oprecht een vervelend stuk... infrastructuur vinden.
Het neemt ook je spontaniteit een beetje. Het neemt het door af. Want je moet van tevoren al een kaartje halen. Waarop staat van je moet tussen dan en dan weer hier terug zijn. Dus dan ga je altijd, dan zorg je er altijd voor dat je niet helemaal naar de andere kant van het park gaat lopen. Als je al weet van over een kwartier of een half uur moet ik daar weer heen.
Spontaniteit.
Michiel, vind ik wel. Want het is ook het verhaal. Het is in het geval van Disney het verhaal waar je in wordt getrokken. Je loopt door de scènes heen. Als jij dus kriskras van de ene naar de andere scène gaat en dus niet eerst de attractie in één land beleeft. En ik ga ook even advocaat van de duivel. Ik ga bij Jorn op de bandwagon mee. En dus niet de landen zeg maar afgaat zoals ze misschien wel bedoeld zijn om daar eventjes ondergedompeld te worden in
dat
de
Fantasyland. Juist wel, als jij een fastpass hebt voor Space Mountain die over een uur, een half uur in gaat, dan ga je toch even lekker de details van Discoveryland tot je nemen dat half uurtje.
Ja, dat kan, maar uiteindelijk, het komt er wel op neer. Dat als je drie vastpassen hebt, ga je wel kriskras links en rechts door het park heen.
Ja, dus dat had ik anders ook wel gedaan hoor.
Ja, punt eraf, kan je nog
ik
verder doortrekken.
Ik ga een rondje lopen. Op het moment dat je, dat hield op het moment dat er centrale punten waren met alle wachttijden.
Ja.
Ralf, jouw punt kan je nog verder doortrekken. De wachtrij van heel veel attracties, niet van alle attracties, maar van heel veel attracties, is gewoon onderdeel van je hele beleving van attracties. Ja,
dat wil ik zeggen. Ik ben heel blij dat ik van een heleboel attracties gewoon ook de normale variant, de normale wachtrij heb gedaan. Ja. Want dat hoort er wel
bij. En dat geldt zeker, vind ik, voor attracties waar de fastpassrij later een beetje kunstmatig aan toe is gevoegd.
Ja,
daar heb je op sommige momenten gewoon echt een heel slechte attractie die vanaf dag 1 met fastpassrij worden ontworpen, wordt wel rekening gehouden.
Ja. Ja, kijk
mogelijk
naar Ratatouille, daar wordt een mini-versie van de...
Exact. Een heel goed voorbeeld.
Ja.
En als ze dan helemaal kijken naar hoe ze tegenwoordig hun attracties bouwen, dan heb je in de stand-by rij nog allemaal leuke spelletjes die je kunt spelen.
Ja.
Zoals in de Winnie the Pooh in Magic Kingdom en de Seven Dwarfs Mine Train die precies hetzelfde doet. Dus dat.
Ja.
Ik vind het ook nog, nu we er toch over
doorgaan. Ik wil het ook niet missen hoor. Maar
ook nog irritant. Of tenminste irritant. Het schept een beetje scheve gezichten. Als er een fastpass wachtrij met een klein laag hekje naast de normale wachtrij loopt. En je kan er dus, je ziet continu allemaal mensen heel snel
voorbij
lopen. Buzz
in Parijs.
Bijvoorbeeld, ja.
Of,
en je ziet dus helemaal niet waar die vandaan komt. Nou, of Big Thunder Mountain, daar gaat het ook heel vaak fout. Ja. Als daar niemand meer staat. Soms stond er boven een grouper, een persoon die dan de wachtrij, de fastpassrij en de normale wachtrij door elkaar moet mixen. Maar dat is ook heel vaak, is die persoon er niet. En dan gaan mensen over de hekjes heen springen. Want die zien ineens dat de mensen in de linker wachtrij sneller doorlopen dan in de rechter wachtrij.
Ja,
dat blijkt dan de vastpaswachtrij te zijn. En dan krijg je allemaal van dat soort rare taferelen.
Ja. Ja, ik zat toch goed.
Vastpas. Maar goed, eindelijk dus ook een digitale variant aan de Westkust.
Exact. Ja. En nogmaals, ik vermoed dat dit interessant is om in de gaten te houden. Willen we weten wat we uiteindelijk in prijs gaan krijgen. Want daar gaan we natuurlijk ook krijgen. Die infrastructuur wordt ook allemaal gebouwd. En dat wat een beetje het is met die smart pass voor de hotels. Interessant dingetje trouwens wat ik las op Theme Park. In de grote kleine onderhoudszaakjes Fred. Daarin werd deze week beweerd dat Disneyland Parijs aan Le Parisien heeft laten weten dat ze voor de grote opknapbeurt van het resort, dus alles, hè, de hotels, de attracties, de gevels, 800 miljoen euro investeren tot 2021.
Wow.
Ze zijn ermee begonnen in 2013. Dus 100 miljoen per jaar op 8 jaar uitgesmeerd. Dit geeft nog eventjes aan, en wellicht dat dit ook uiteindelijk terug te zien zal zijn in een fastpass-achtige infrastructuur, hoeveel geld er kennelijk is in Parijs, al dan niet via Amerika, om daar dingen te doen. Ik blijf erbij, er gebeuren daar heel grote dingen. Het is eeuwig zonde dat er 800 miljoen niet wordt gestopt in 3 achterlijke e-tickets, omdat het kennelijk zover moest komen, maar het wordt geadresseerd.
Ja.
800 miljoen, jongens. Dat is,
is 800 miljoen Disney euro's. Wat zou
euro's staat er? 800 miljoen euro. Dit is de DCA makeover, maar dan uitverspreid over 8 jaar en uitgegeven aan opknapbeurten, omdat het moest.
Ja. Kun je Bob Iger gewoon 16 jaar van betalen?
Ja. dit geeft aan hoe treurig het is gesteld met Parijs de afgelopen jaren. Maar het is ook wel heel fijn dat het er gewoon is.
Ja.
Teken. En daarom moest Bob wat inleveren, denk ik.
Ja, precies. Ja. Hey, Parijs. Zullen we in Parijs blijven? Want er is een seizoen begonnen.
Het is dat Season of the Force.
Ja. Nou,
hebben jullie de review gelezen van Dimitri op Facebook in onze inbox?
Jazeker.
Ik heb hem gescand.
Ik zal hem even voorlezen.
Sorry, Dimitri.
Dimitri de Lange die was erbij en liet het volgende aan ons weten. Er was zaterdag veel belangstelling voor de nieuwe show in het Studios Park. Dit gaat over de avondshow met de projecties. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel kleinere shows overdag, maar dit gaat over de avondshow. We kwamen spijtig genoeg wel redelijk laat aan. Er stonden midden in de mensenmassa. Het viel direct op dat het pleintje waar de show doorgaat niet voorbereid is op zo'n hoop volk. Dit is dus het stuk, mocht je nog niet hebben gezien. Als je in de knik staat tussen Cinemagiek en Stitch Encounter en dan richting de Tower of Terror kijkt. Waar ooit dat kleine podiumpje stond met waar de Sister Act musical wordt opgevoerd en dat soort dingen.
Ja, die muziektent zeg maar een beetje. Dat
ja, Sister Act musical.
Ja,
dat is al heel lang geleden.
Ja, het podium is op zich wel zichtbaar, want het is ook een podium, want het is deels projectie, deels live action. Maar de bomen en torens blokkeren toch veel van het zicht voor de mensen op de achterste rij. Over de show zelf kan ik heel duidelijk zijn. Technisch gezien zeer mooi, prachtige projecties en mooi uitgelijnd. Maar over de inhoud was ik eerder teleurgesteld. De projecties kwamen zo goed als rechtstreeks uit films, met niet altijd evenveel samenhang. En doordat ik te midden van het volk stond en eerder naar achter hoorde ik heel weinig van het geluid, wat waarschijnlijk ook wel afdeed aan de hele beleving. Ook het zicht op het kleine podium viel me wat tegen. De acteurs waren zeker niet slecht, maar ook hier weer de beperking van het kleine scherm, kleine plein, het scherm was slecht zichtbaar. Ik had hoge verwachtingen, maar deze zijn me deels ingelost. Een technisch hoogstandje qua projecties en de samenwerking met lichte pyro's, geen geluidsmenging van de show in het hoofdpark. Qua inhoud vond ik het een beetje teleurstellend wel. Lag dit aan mijn te hoge verwachtingen. Ik was vooral heel blij dat zowel Dreams als dit nog speelden op verschillende tijdstippen. Als ik ooit moet kiezen, ga ik voor Dreams, welke film meer tot de verbeelding spreekt. Ik snap dat in zoverre wel. Dat ik... nou, we hebben het al eens gehad, Jorn, over die overdagshow die we in het Hollywood Studios Park hebben gezien.
Ja.
Wat niet meer is dan een opeenvolging van een paar scènes. Wat, een roll call van de grote characters. En dit is het ook gecombineerd met wel een prachtige digitale projecties op de tower. En meer is het volgens mij niet. Er is geen, zoals in Dreams hebben ze echt een verhaal gemaakt. Met Peter Pan die zijn schaduw zoekt. En ondertussen langs allerlei... you let the magic out. Dat was echt een heel goede, duidelijke, heldere verhaallijn. En dat is hier niet echt. Zelfs Fantasmic heeft een verhaallijn. Want alle good guys komen, dan komen de bad guys verstoren, die moeten verslagen worden, klaar. Dit is gewoon inderdaad een opeenvolging van filmscènes.
Maar vertrouwen ze dan te veel op de muscles van Star Wars? Van jongens, als we even gechargeerd gezegd, als we er maar stormtroopers en Darth Vader en wat lightsabers in gooien met veel geluid en veel pyro en veel warp, dan komt het wel goed?
Ik denk letterlijk dat dat het is. Want ook als je kijkt naar de March of the Stormtroopers, die we ook nu in Parijs hebben. En ja, die ze in Orlando ook hebben. Dat is niet veel meer dan Captain Phasma. Gevolgd door enkele stormtroopers met een muziekje. En weer terug. En dat is een show.
Ja.
Wat ik ook trouwens het meest bizarre karakter vind. Want in heel Force Awakens zat ze 5 minuutjes in totaal.
Ja, en die krijgen een grote
rol.
Ja, denk ik wel. Maar goed.
Hij heeft ontzettend lekker bij.
Waarom niet Darth Vader?
Ze is 3,50 meter.
Die is toch veel meer tot de verbeelding sprekend.
Maar ze is heel groot, hè?
Of Kylo Ren.
Captain Phasma. Hallo?
Ja, het is Brienne
of Tarth van Game of Thrones. Ja, precies.
Maar ja, het is wel dat. Het is heel erg leunen op de muscles van Star Wars. Op het moment dat je een character ziet en je hoort... Je hoort de muziek al. Ja, dat is ook kippenvel. Ja. En daar wordt volgens mij puur op ingespeeld. En ik weet niet of ik het heel erg vind. Ik heb nooit echt hogere verwachtingen gehad dan dat. Gecombineerd nu met wauw, wat een prachtige projecties, zou ik wel tevreden zijn.
Ja.
Ja, heb ik ook wel.
Ja, ik heb nog geen video gekeken. Ik weet niet waarom eigenlijk niet. Ik heb ook geen plannen om er naartoe te gaan eigenlijk. Dus
ik zag wat video's ook voorbij komen van hoe stormtroopers door de studiospark lopen. En hoe extreem gewild ze zijn voor selfies. En ja, die characters zijn er gewoon heel erg sterk. En ze waren nooit heel veel te zien, hè, in Parijs. Ik was destijds bij de allereerste preview van de Jedi Training Academy. Oh, ja. Die vond plaats in het persweekend van het Frozen seizoen, volgens mij. Dat was voordat hij daadwerkelijk zou gaan lopen in Videopolis, waar hij uiteindelijk is opgevoerd. En toen hadden ze gewoon een klein stukje afgezet in de postshow van Star Tours, waar dan een snippet van de show werd opgevoerd. En op het moment dat Darth Vader binnenkomt, al die persmensen, al die genoten tegelijk, ja, voelde gewoon vet. Ja. En het aantal selfies wat daar werd genomen. Dit waren professionele mensen, hè, die wel een showtje wat gewend zijn. Maar dit spreekt zo tot de verbeelding. En het is echt gek dat die characters zo weinig te zien zijn geweest al die jaren in Parijs. En daar wordt nu gigantisch op ingezet.
Ja, maar dat vind ik ook super slim. En ik zag ook de projecties op de tower. En hoe perfect de tower daar eigenlijk voor is. Gewoon één grote blokkendoos waar je van alles op kan projecteren.
Ja.
Maar ik begrijp Dimitri's verhaal wel, dat het inhoudelijk niet zo heel veel voorstelt. En deels heeft het misschien ook wat te maken met de locatie waar hij stond. Waardoor het dus voor... Ja. Je moet dus echt op de juiste plek staan, wil je alles een beetje goed meekrijgen. Maar ja, dat is met heel veel shows zo. Als je een beetje linksachter staat, dan maak je de helft dan niet mee.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel super tof dat er eindelijk is zoiets gedaan wordt in de studio's. Het een beetje slapende park wat het al die jaren was, voornamelijk in de avond.
Wat ik zo leuk vond in de Hollywood Studios in Orlando was dat je ook momenten had waarop 2 of 3 stormtroopers met elkaar door het park heen liepen en eigenlijk een klein beetje interacteerden met de gasten. Eigenlijk deden alsof ze gewoon aan het patrouilleren waren en eigenlijk alleen maar reageerden op kleine kinderen die vlakbij ze kwamen van hey, out of the way en even een beetje stoer doen. Dat vond ik eigenlijk nog wel leuker dan die hele grote parades en dat soort. Dat had iets...
Die kleine interactiedingetjes.
Vond ik wel heel tof.
Dat zal dadelijk ook wel in Star Wars Land naar voren komen, denk ik.
Ja, ja. Ja, ja.
Waar zag ik nou van de week? Iemand had een kleine... Oh, we pakken de maps er weer bij. Een kleine kaart ingetekend van... Jongens, in vredesnaam, vergeet Star Wars Land in de Studios Park. En bouw het gewoon lekker in... in het Disneyland Park. Want kijk toch eens eventjes wat voor een zeeën van ruimte je hebt achter Star Tours en Hyperspace Mountain, die daarmee ook gelijk echt een presence hebben.
Daar hadden wij het toch al in aflevering 2 of zo over. Dat,
ja,
nou, dat wij Star Wars
ingevuld.
Ons Star Wars Land zou in Discovery Land best wel eens kunnen passen.
Ja, dat heeft inderdaad al gehad. Want deze persoon die zei ook, je zou Star Tours, wat natuurlijk een vlucht is, een vluchthaven die je naar het Star Wars universum brengt, letterlijk als portal kunnen gebruiken, ja, richting Star Wars Land. Want als je daar instapt, daarachter heb je zeeën aan ruimte van wat, ja, wat backstage gebouwen, parkeerplaatsen en ook die partytenten waar regelmatig events plaatsvinden. Dat is allemaal te gebruiken voor Star Wars Land. En dat ook daarvoor geldt, die kunt weer bouwen zonder dat iemand er last van heeft. En
maar dan blijft er niks meer van, dan blijft er bijna niks meer van Discovery Land over eigenlijk.
Nou ja, dat,
dan heb je, nee, want dan is Hyperspace Mountain is dan ook Star Wars Land. Dan heb je, ja, of die zouden Videopolis op en Buzz Lightyear. Sorry, wat zei je?
Ja, je zou dan kunnen beargumenteren. Zo'n toffe ride als wat je in Star Wars Land zou bouwen, krijg je nooit. Dat wordt nooit overtroffen door Hyperspace Mountain. Die zou je dan weer terug kunnen zetten naar Steampunk. En manier gewoon Star Tours als port laten zijn richting je Star Wars Land. Ja, ik vond het wel een mooie.
Ik zie dat Space Mountain op Google Maps ook al nu al Hyperspace Mountain is genoemd.
Even kijken. Oh, is het zo?
Op Google Maps zelfs al.
Ja, maar goed, je kunt Google Maps natuurlijk zelf suggesties voor aandragen.
Ja, joh. Ja.
En dat zal hier iemand ook gedaan hebben. Ik heb het onlangs gedaan met een IHOP in Orlando. Ja, ik bedoel, dat is ook belangrijk. Maar dat is.
We hebben ooit in een uitzending van Extra Weekend, vlak voor op het Mediapark, alle straatnaambordjes werden vervangen door op een gegeven moment het Mediapark in Hilversum kregen allemaal celebrities uit de Nederlandse tv- en radiohistorie hun eigen naam. Dus de Joost en Draaier Rotonde, Kid You Not. De andere van Duin Boulevard.
Ja, ik vind de Joost en Draaier Rotonde wel redelijk geniaal.
Ja. En ik had ooit een keer van een luisteraar een straatbordje gekregen met Michiel Veenstraat erop. Dus die hebben wij tijdens Extra Weekend een keer onder een van die bordjes die keurig onder doekjes dingen om onthuld te worden, erop willen plakken. Dat hebben ze helaas tijdig weer rechtgezet. Damn it. Maar iemand had inderdaad op Google Maps wel heel lang Michiel Veenstraat daarin getekend. Dat kan allemaal.
Dus luisteraars, hier bij de oproep. Kun je dit ook in je eigen dorp doen?
Ja, makkelijk.
Ja, maar het is een goede locatie, Michiel. Inderdaad, we hadden het er eerlijk over, maar nu zie ik het toch even voor me.
Ja, ik vind ook de studio. Ja, studio's is dubbel. En dan kan Star Wars ook best wel.
Absoluut.
Zou ook aan best wel kunnen. Ja, maar daar heb je ook al het oude Hollywood, Marvel en dan Pixar. En dan is dat ook wel.
Nou, weet je, nice. Dit is echt vraag om heel veel geld. Ik zou het te gek vinden als je ziet dat je in het Disneyland-park Star Wars Land kunt bouwen. Ze gaan al een Indiana Jones Land bouwen.
Ja.
even die geruchten invullen.
Hè? Ja,
ja, dan moeten ze wel iets anders verzinnen voor het Studios Park.
Ja, precies. Ja. Dan kunnen ze volle bak met Marvel kunnen ze dan.
Wat kunnen ze nog opkopen, Disney kennende? Zou Bob Iger nog voor 2018 een laatste stuiptrekking hebben en nog een of andere grote Netflix?
Ja geen IP, maar Netflix denk ik. Ik denk geen IP meer.
Ja.
Nou, ik zou het echt wel toejuichen dat ze echt vol op de Marvel gaan zitten in het Studios Park. Ja, maak daar nog maar echt mooi fantastisch. Als je die ook nog een keer gaat shoehornen in Discovery Land, dat zou echt wel heel gek zijn.
Ja,
daarom.
Dat moet
dan, dat zou
ze hebben wel raardere keuzes gemaakt.
Nou, is ook zo.
Ik ga nog een brug maken. Dat is dit keer de brug naar Azië. Want we hebben het over Marvel. En waar is Marvel echt vertegenwoordigd? En dat is in Hongkong. Want daar is Iron Man vorige week geopend. Er kwamen nu ook wat cijfers van Shanghai binnen. Namelijk dat het park in de eerste 7 maanden zo'n 6 miljoen bezoekers heeft verwerkt.
Netjes.
Verwachting voor het park openging was volgens mij tussen de 10 en 15 miljoen per jaar. Ongeveer.
Dat zou kunnen.
Waar Hongkong zo'n 7 miljoen per jaar ongeveer doet.
Wij zaten in de beginperiode ook rond die koers van Hongkong, toch? 7, 8 miljoen, dacht ik. Echt in de begin, nou niet helemaal in de begintijd, maar.
Ja, maar de verwachting was toch wel een stuk hoger.
Het is uiteindelijk naar rond de 10 miljoen gekropen. En toen gingen de studio's open. En toen was het rond de 12 miljoen.
Ja, met precies.
Een enkele uitschieter naar 16 miljoen een keer.
Hongkong maakt ook wel een groei door. Ze waren vorig jaar volgens mij dit jaar of vorig jaar iets lager. Maar dat zal misschien ook komen doordat Shanghai opent. Weet ik niet of die elkaar in de weg zitten. Geen idee.
Ik weet niet. Volgens mij is het hetzelfde als Anaheim, Florida. Volgens mij zitten die zo ver van elkaar dat ze niet echt
Dat hebben we ook invloed hebben. Dat hebben we wel eens uitgerekend trouwens, ja. Ja. Nou goed, in ieder geval.
6 miljoen in 7 maanden. Nou, dat vind ik echt netjes.
Ja, vind ik ook wel.
Hoeveel daarvan zou nieuwsgierigheid zijn van mensen die er één keer naartoe gaan, gezien hebben en dan de komende 10 jaar niet meer gaan?
Ja, geen idee, maar er waren in ieder geval een heleboel in de eerste 4 maanden. Dat weet ik wel. Dus ik weet niet of het daarna dan is. Ja, die cijfers zullen wij denk ik toch nooit te zien krijgen. Of het nou, wel, hoe het verloop zeg maar echt is. En hoe bijvoorbeeld ook een holiday season het daar doet. En geen idee.
Ja, is dat nu niet? Het Chinese nieuwjaar heb je ergens rond deze periode, dacht ik. Spelen ze daar nog op in?
Geen idee. Michiel, weet jij dat?
Michiel zei het al iets, stil.
Ik zag wel iets voorbij vliegen in één van de Aziatische parken. Dat het nu, volgens mij was het in Shanghai. Dat daar nu voor het eerst Chinese nieuwjaar werd gevierd.
Oh, okay,
met ja. wat een klein entertainment volgens mij. En, ja. En Mickey in een Chinees pakkie. Zoiets. Ja.
Doen ze iets aan kerst? Doen ze iets aan ons
ja,
nieuwjaar?
Het was wel versierd. En zo volgens mij met kerstbomen en allerlei leuke
okay,
ornamenten.
Dat wel.
Dat was wel gedaan. De reden dat ik ook even het overstapje naar Azië maakte was, ik had in het begin van de uitzending, had ik het even over Rogue One en hoeveel die overal opbrengt. En dan zie je ook dat die na Amerika het beste doet eigenlijk in United Kingdom, dus in Engeland zeg maar, tussen de landen daarheen.
Kunnen ze allemaal verstaan, hè? Dat scheelt ook.
Dat scheelt heel erg. Maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Dat er Chinese acteurs zijn toegevoegd aan Rogue One.
Ja,
om
ja.
juist op de Chinese markt in te spelen. En in China heeft hij 30 miljoen, dacht ik, opgebracht. Wat
dat is toch niet zoveel?
Tegenvalt op zo'n ontzettende bevolking. In Engeland 73. Of in China 50.
Wat is het nou?
Maar is hij wel overal tegelijkertijd gaan draaien? Of is dit... Anders kan je het niet echt vergelijken.
Staan mij eens bij dat China later opende sowieso. Dat het verhaal was. Dat die eerste weekenden waren al fantastisch. En dat moest nog met het gigantische publiek van China erbij.
Hmm. Okay.
In China is die op...
vanmiddag om 3 uur.
6 januari.
Nou ja,
nee, 6 januari.
Dus de hele kerstperiode al niet. Dus dat is echt wel veel.
Nee, dat is waar. Het opening weekend was 30 miljoen. En nu zit het op 54 miljoen. Maar dan nog op zo'n enorme populatie.
Maar een populatie die niet groot gebracht is met Star Wars.
Nou goed, dat was eigenlijk eventjes mijn ding. Want toen begon ik heel af en toe denk ik wel eens na. En Star Wars is daar niet zo heel erg populair.
Mm-hmm.
Avatar staat bijvoorbeeld wel. Want Avatar staat op de 7e of de 8e plaats van de best bekeken film, bezochte films daar ooit.
Dus
toen ben ik eens gaan kijken van, joh, hoe speelt Orlando eigenlijk in op... toerisme uit China, uit Azië. En dat schijnt daar dus een behoorlijke boost ook te hebben.
Ja,
en toen dacht
ja,
ik eigenlijk van, nou, zou Avatarland misschien wel ook wel daar juist op inspelen? Omdat door heel veel mensen hier niet werd begrepen van waarom hebben ze die franchise, dat IP opgekocht en gaan ze met Avatar aan de haal in plaats van iets anders groots om tegenwicht te bieden aan Potter. Zou dat misschien kunnen zijn? Omdat de film daar dus wel heel erg populair is.
Ja
moet je afgaan op één film en moet je daar
Waarom bouw je het dan in Orlando?
Nou ja, goed. Nee, dat was puur ook even denken van, joh, zou dat misschien eens kunnen zijn om meer bezoekers deze kant op te krijgen? Of juist de bezoekers die toch al komen, om die te accommoderen.
Ja, nou ja, interessante thesis.
En wat wel grappig is dat die Floating Mountains, weet je, die je hebt in Pandora. Die kun je natuurlijk in het echt ook min of meer bezoeken in China.
Alleen niet floating dan natuurlijk. Maar.
Nee, maar het zijn van die mooie granieten pilaren. Maar goed.
Ze voelen zich daar meteen thuis, wil je dat zeggen?
Ik denk dat het is. Ja, het is ja. Maar dat vond ik eigenlijk nog wel een gedachtegang. Waarvan ik dacht, dat misschien ook een reden waarom ze voor dat IP daar hebben gekozen wel. Juist om ook de Aziatische toeristen...
In ieder geval is wel de hele Chinese markt, is een hele slimme markt. Om op in te spelen nu. En dat hebben ze bij Disney ook wel op tijd in de smiezen gekregen. En ook daar zullen allerlei onderzoeken naar gedaan zijn. Maar er was onlangs nog een item bij Agile News over Vekoma.
Ja.
Over het aantal achtbanen. En het schijnt dat de Aziatische parken, die staan echt in een rij om achtbanen te bestellen. Ik geloof dat ze al iets van 20 orders hadden voor achtbanen die dus nu nog gebouwd moeten worden, maar die zijn al besteld voor allerlei Aziatische parken. Dus de hele Chinese of Aziatische markt krijgt steeds meer te besteden en die gaan dus ook op zoek naar entertainment en naar dit soort dingen, naar pretparken.
Ik zat van de week films. Even op Rollercoaster D-Base. Ook even te strijden wat er allemaal voor nieuwe achtbanen aankomt dit jaar en volgend jaar. En toen ging ik even op zoek naar misschien wel onze favoriete bouwer, BNM, Bollinger & Mabillard uit Zwitserland. En die hebben ook nu met name veel orders inderdaad uit China. Want de dingen die dit jaar opgeleverd gaan worden, staan in China of Korea volgens mij ook. Dus dat is inderdaad wel een ding. Nou goed, het is niet voor niks dat Disney daar natuurlijk ook met twee parken best sterk vertegenwoordigd is.
Ja.
Zullen we verder gaan op het lijstje met hetgeen we hebben voorbereid?
Ja, dat is dan alweer richting de socials.
Ja.
We hadden het al eerder over alle comments die op de podcastpagina op d-log.nl binnen zijn gekomen. Ik heb ze nog niet gelezen, zeg ik wel eerlijk. Ik had een druk weekend in Groningen. Dus,
ja, voor mij heb je een beetje hoofdpijn, Michiel.
Nee, dat valt best mee.
Oh.
Ik heb een beetje slaaptekort. Maar ik laat mij graag verrassen door een bloemlezing, dames.
Dames, oké. Okay. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk zo natuurlijk is dat niet. Maar we hebben de show notes van vorige week hebben we online gezet. En wat grappig is dat daar best veel op gereageerd is. Onder meer door Yumi. Vorige week ook al eventjes door jullie aangehaald in de reacties. Die eigenlijk zegt van, joh, er ontstaat zo langzamerhand een klein hubje met Disney-liefhebbers zo rondom D-Log en details. Mensen die ook met elkaar in contact komen en elkaar ook helpen via de socials, maar nu ook via de site. Zo had Rutger nodig gepost over Davy Crockett en hoe je dan naar de park kon. Daar hebben ook weer mensen op gereageerd die daar wel wat mee kunnen. Erik gaat naar Tokio, heeft er allerlei plannen voor gemaakt. Komt nu ook met andere mensen in contact om vervolgens hen ook weer te helpen met het plannen van hun reis.
Hij heeft ook nog wel eens, toen hij jong was en onbezonnen, gedanst in Hurricanes. Ja. In 95 was dat.
Nou, maar dat neem ik toch helemaal niet kwalijk.
Nee, dat vond ik ook wel leuk.
En Pim die stelde ons een vraag van, nou, ik wil graag voor het eerst in, wat is het inmiddels, 17 jaar weer een keertje naar Parijs toe. Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Waar kan ik het best met
Frans praten?
Wat zijn leuke dingen? Dat sowieso.
Ja.
Dus ik heb hem even gewezen op ons fantastische fact sheet die wij online hebben. Met alle tips en tricks over over Parijs en over de vastpassen en over al dat soort dingen. Dus dat is wel grappig dat dat nu ook op de site zo langzamerhand een beetje aan het ontstaan is. En niet alleen meer op de sociale kanalen. Als we dan eventjes de overstap maken naar onze tweets. Vraag Rita zich af of wij inmiddels worden uitgenodigd voor pers-events van Disneyland Parijs. Ja, Michiel is daar vaak al wel aanwezig. En we zijn bij D-Log ook wel bezig om te kijken of we daar zo nu en dan eens bij kunnen zijn om verslag te kunnen doen van. Dus dat is in the works. Even kijken. Nou, Jordi, had jij dat al behandeld, Michiel? Het einde van Rogue One. Ja. Zeg wel lekker helemaal niks over.
Benny, heb je die ook op de smidie? Nee. Die staat boven in mijn kolom nu. Meer info over het Disney Ronnie van der Prijs. Het is niet echt helder, vind ik, waar je wat kunt boeken. Weten jullie dat? En dat vind ik ook een beetje teleurstellend, Benny. Als je gaat naar de Run Disney website, dan staat er wel naar boeken hier. Maar het enige wat je dan voor ogen krijgt is bel. Dus er staan geen arrangementen op rij daar. Dus nee, ik heb ook nog niet gebeld. Zeg, ik moet ook nog boeken. Dat is nog niet gebeurd. Dus ik kan weinig zeggen over de kosten van de arrangementen zoals die aangeboden worden. Wel weet ik dat in het voorjaar, maar dat is ook een vrij brede term natuurlijk, de losse startbewijzen in de verkoop gaan. En dat zal ook wel zijn op basis van hoeveel er nog over is na de eerste aanvankelijke boeking. Maar goed, dan heb je dus nog niet je verblijf geregeld in de parken. En uit eigen ervaring weet ik wel, je wil wel, als je meedoet aan de 10 kilometer, dan wel de halve marathon die 's ochtends wordt gerend, dan wil je wel in een Disney hotel zitten. Je hebt weinig zin om nog zo vroeg, want je moet echt om 6:30 aan de finish al staan. Of aan de start, sorry. Om zo vroeg dat nog een keer te gaan lopen regelen. Dan dat lijkt me logistiek gezien een blah.
Ja. Ja, dat is, nou goed, dat zal een beetje moeten gaan blijken. Dus nog in het voorjaar.
Nou,
toch?
Ja, ja. Inderdaad. Ik ga in deze week wel proberen te boeken. Dus dan hoop ik iets meer te kunnen zeggen over hoe. Maar het enige wat ik inderdaad weet is: je moet bellen met gewoon het boekingskantoor van Disneyland Parijs. Wil je meer weten over de kosten van deelname aan inclusief verblijf in Disneyland met de Run Disney in september?
Ja, Yvonne had er ook nog even op gereageerd, want die heeft eindelijk geluisterd naar onze aflevering over Run Disney en vond het een uitstekende motivatie voor haar hashtag Girls Love to Run Disney Challenge.
Ja,
wat dat precies inhoudt, weet ik dus niet.
Nou ja, gewoon een georganiseerde groep dameslopers die
mee doen goed, en die daarbij mee gaan doen.
Ja. Hadden jullie ook de mail van Arno gelezen?
Nee. Ik wil nog heel even kort Benny aanhalen. Die net die vraag stelde over het Disney evenement. Hij heeft blijkbaar ook naar onze video gekeken. Onze boeken special. En een foto op Twitter gedeeld van zijn recente aanwinsten. Bedankt voor de goede tips. Ik kan weer even vooruit. En dan heeft hij een enorme stapel met nieuwe Disney boeken. Merendeel wat wij allemaal behandeld hebben. Poster Arts of the Disney Parks. Mouse Tales. De Walt Disney biografie van Neil Gabler. Michael Eisner's. Work in Progress, Disney War, Keys to the Kingdom. Dus die is voorlopig nog wel even zoet met wat boekjes.
Ja, precies.
Ook heel tof.
Mathieu die vroeg zich nog af, is dit een nieuwe app? Ik heb hem inderdaad nooit behandeld, maar wel als gedacht, oh, ook een keer roepen. Er is inderdaad een third party app gemaakt voor Disneyland Parijs. Die heet ParkPal. Gemaakt voor op de iPhone, misschien ook voor de Android telefoon, dat durf ik niet te zeggen. Waarbij je per themaland kunt zien welke attracties geopend zijn en wat de wachttijd is, showtijden en wat deze app biedt boven de officiële Disneyland Parijs app is een koddig design. Maar vooral ook een timer die aangeeft, hey, denk eraan, je fastpass gaat zo in. Dus als je een fastpass hebt, die kun je niet scannen, maar gewoon handmatig ingeven voor hoe laat die geldigheid is. En dan krijg je een push notificatie. En hij ziet er gewoon leuk uit.
Cool.
De Disney visiteur die ging nog eventjes over onze Apple TV discussie van de vorige. In de Amerikaanse Apple TV store heb je de app Mickey Video met een selectie oude en nieuwe Mickey cartoons. Toch eens kijken of ik
waarom niet in de Nederlandse
app? Ja, exact.
App,
toch eens kijken of ik mijn oude Amerikaanse account weer eventjes op kan duiken om die er eventjes op in te loggen. Want dat is natuurlijk wel een leuk om te hebben. Oh, en Sander Zoer, ook vast luisteraar, die heeft een uur geleden iets heel interessants gepost.
Ja.
De derde Mickey Park. Bloem bedoel je? Oh.
Ja, nee, iets groter.
Hij heeft twee dingen gepost.
Net voorbij de partnerhotels is een groot veld. Dat zou voorzien zijn voor een derde park al heel erg lang. En er zijn foto's gemaakt, zo te zien vandaag, gezien alle rijp die op het land ligt, dat er geulen zijn uitgegraven. En Mr. Theme Park fan zegt, zouden ze voorbereiding doen voor een derde themapark? Lijkt mij heel stug hoor. Maar dan hebben we het in ieder geval mag roepen, hè?
Ja. Wij waren erbij.
Ja, het lijkt me echt heel erg onwaarschijnlijk hoor.
Heel voorbarig hoor. Ja. Het zijn twee hekjes. Volgens mij zijn het gewoon werkzaamheden lokaal. Maar goed.
Hey, ontneem die lol maar even niet, joh.
Nee. Even pessimist. Nee.
Volgens mij zijn ze echt begonnen nu.
Yeah, er komt een derde park aan. Ze moeten voor 2030 klaar zijn. Hè?
Ja, dus daarom. Een apart Star Wars park gewoon.
Pim Graafmans. Nee. Die heeft zojuist aflevering 44 geluisterd, zegt hij in die details podcastpagina op dcblog.nl. En hij heeft een thema onderwerp. Ralf, je hebt er al op gereageerd met onze tips en tricks pagina.
Mm-hmm.
Die we ook op dcblog.nl hebben. Maar toch leuk om even te bespreken. Ik wil graag gewoon een keer naar Disneyland Parijs, zegt Pim. De laatste keer was 2000, dus veel te lang geleden. Nou Pim, zet je schap voor heel veel nieuwe ervaringen. Zeker een volledig nieuw park erbij voor jouw ervaring. Ondertussen heb ik beide hoofdparken in de USA gedaan en nu wordt het weer tijd voor Parijs. Maar, en nu ben ik op zoek naar jullie expertise, ik heb inmiddels een kleine van 2,5 jaar. We willen dus gezellig met z'n drietjes gaan. Wat hebben jullie voor goede tips? Waar zou je overnachten? Wat te plannen? Werken ze bijvoorbeeld met babyswitch en attracties? Ik hou wel van thrill rides, waar ik ook snel in zou kunnen via Fastpass of bijvoorbeeld een single riders line. Ook een beetje aan jezelf denken. En waar kun je het beste eten met een kleine? Zomaar wat vragen die me opkomen. Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Nou, ik denk wel dat
ik
jij
heb
ook
weinig ervaringen met baby's.
Maar ook niet in de park, hè?
Helemaal niet in de park. Nee, ik weet wel, babyswitch kan ik wel uitleggen.
Ja, het werkt. Ja, je hebt het als gast met me meegemaakt, dus ga je gang. Want dan heb je ook nog iets bij te dragen aan dit onderwerp. Ja, nee, dat is toch zo?
Nee,
ja.
Het is wel zo. Nee, Babyswitch, dat is een service. Dat is er nog steeds in Parijs. Dat hebben ze een paar jaar geleden geïntroduceerd. Waarbij als jij samen met één kleintje bent, dan mag één iemand plaatsnemen in de wachtrij. En de andere persoon die blijft dan bij de kleine wachten. Bij de uitgang van de attractie vaak is diegene klaar. De eerste persoon die in de wachtrij heeft gestaan, is die klaar. Dan mag je bij de uitgang mag je direct wisselen. En mag die tweede persoon via de uitgang naar binnen. Of via de fastpass ingang. Het verschilt een beetje per attractie. Ja. Soms krijg je ook een klein papiertje wat je mee kan nemen en geven aan die andere persoon. En dan mag die via de fastpass ingang of via de uitgang meteen naar binnen. En dat scheelt dus twee keer zo lang in de wachtrij staan. Zodat je allebei je attractie kan doen. Maar tegelijkertijd ook op je kind kan passen.
Ja. Ideaal is het ook zeker als je inmiddels twee kinderen zou hebben, waarvan de een al wel in een bepaalde attractie durft of mag. Want dan mag die namelijk lekker twee keer. Dat is de ervaring die wij hebben. Mijn oudste dochter die durft en mag heel veel. Mijn jongste zoontje niet. Dus dan is het, ik ga met dochter. Vraag om babyswitch. Moeder wacht met zoontje. Na afloop gaat moeder. Ook weer mijn dochter en blijf ik bij zoontje. Dus dochter die is spekkoper.
Ja. Ja, precies. Ja,
is het is wel belangrijk, want dat ging heel vaak fout bij bezoekers. Je moet altijd minimaal één keer de complete wachtrij gedaan hebben. Of via Fastpass naar binnen zijn gegaan. Maar ergens halverwege kan je pas dat baby switch kaartje krijgen. En het is dus niet zo dat je met z'n allen aan kan komen bij de uitgang. Of meteen al bij de Fastpass ingang. Van ja, wij willen baby switch en we willen nu naar binnen.
Precies.
Dat werd veel geprobeerd, maar zo werkt het niet.
Ja. Een andere goede tip is nog wel dat je aan het einde van Main Street. Naast, even kijken, dan heb je de Gibson Girl. Heb je daar zitten, die ijsstand.
Als je naar rechts gaat.
Ja, daarnaast heb je het, god weet het restaurant, Victoria Gardens.
Plaza Gardens.
Plaza Gardens. En vlak voor de Plaza Gardens zeg maar, begint, heb je het Baby Care Center. Dat is een soort opvang eigenlijk voor kinderen die bijvoorbeeld kwijtgeraakt zijn in het park. Daar worden ze opgevangen. Daar kunnen ze spelen met de allergrootste Disney knuffels die je ooit gezien hebt. En er is ook zo'n ouderwetse nanny, weet je wel, met zo'n schortje voor en zo. Maar het is ook een goede plek om even je baby te verschonen, een flesje op te warmen. Precies. Even rustig eten te geven. Al dat soort dingen. Dat was voor ons dus altijd wel een plek waar we even uit de drukte even konden. Eventjes in een prettige setting.
Ja, omdat je potje kan verwarmen bijvoorbeeld. Wat trouwens in alle restaurants kan trouwens. Als je in een restaurant binnenkomt met een baby, is altijd de mogelijkheid om een flesje van potje te verwarmen.
Ja, maar dit is eventjes heel, heel, heel rustig eigenlijk. En normaal bijvoorbeeld als je even een luier moet verschonen of zo, is het even lekkerder dan dat je dat in een normale wc-ruimte moet doen.
Die trouwens in de studio's. Ja, heb je het ook.
In de studio's is hetzelfde. Is eenzelfde.
Hij is iets kleiner.
Service.
En magisch bericht.
Op frontlot naast aan de rechterkant. Als je voor Studio 1 staat. Naast de Studio Service heet dat geloof ik.
Ja.
Ja.
Een soort informatiepunt. Ja. City Hall van de studio.
Sowieso zijn alle wc's in de parken voorzien van een plek waar je zo'n uitklapding waar je de baby kan verschonen. En qua overnachting. Ja, of ik zou zeggen, ga lekker en dan met je buggy lopen. Juist in een Disney hotel zitten, zodat je kan lopen heen en weer, ook als voor de kleine toch iets te veel wordt.
Ja.
Of misschien, wat we al eerder bespraken vorige week, zo'n Davy Crockett verblijf. Dat je als de kleine op bed ligt in een kamer, dat jij en je partner nog de woonkamer hebben om daar nog eventjes een afzakkertje te nemen. Want als je natuurlijk met z'n allen op een hotelkamer zit. Ja, op een gegeven moment moet je even slapen. En dan zit je, dan moet je of heel stil blijven zitten. Ik heb wel eens in een donkere kamer met fluisteren met twee glazen bier van de bar de kamer binnen moeten komen.
Heel echt?
Zachtjes drinken. Dan wil er nog even één afzakkertje. Maar je kunt niet naar de bar als er een baby ligt te slapen. Er is trouwens wel een mogelijkheid om oppas te huren. Maar dat is duur en ik denk niet dat je zo ver zou moeten gaan.
Nee.
En in de parken over buggies gesproken, je kan buggies huren in de parken.
Ja, als ik net zo makkelijk meenemen, maar zo'n opklap dingetje. Die,
ja,
precies.
Eentje ze overal alle stallen, dat weet je.
Ja, daarom. Dat is
overal.
Grootste attractie was bij ons waren de stoepranden, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat weet Michiel ook nog wel, toen wij met onze dochter gingen. Met name Main Street was daar. Je moet het zo zien. Ik ging het park zelf volledig anders beleven toen we met kinderen het park ingingen, omdat je veel langer bij dingen stilstaat. Dus reken daar ook op. Het gaat allemaal wat minder snel, tenzij je natuurlijk in een buggy doet en de park doorreest. Maar je gaat bijvoorbeeld op een hele andere manier naar Main Street kijken, omdat jouw kind dat vanuit een veel lager perspectief beleeft, nog meer geraakt is door alle muziek, alle bewegingen die er zijn, waardoor je zelf ook eigenlijk toch een beetje onthaast wordt eigenlijk en ook gedwongen wordt min of meer om daar ook op een andere manier van te genieten. Ja. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dat was een mooie...
Echt een andere ervaring.
Ja, mooi meegenomen. En Disney is qua attracties natuurlijk ook wel zo ingericht dat je echt heel veel met zo'n kleine kan doen. Ja. De grote thrill rides even niet. Maar ga naar Fantasyland. Ik denk dat je tijdens je bezoek ongeveer 10 keer It's a Small World zou moeten doen. Mm-hmm. Maar goed, dat hoeft niet een straf te zijn.
Nee.
Maar zelfs, ik zeg het nu wel, maar ik bedenk me ook gelijk Phantom Manor. Misschien toch iets te spooky nog. Het
zou misschien iets te heftig. Ja. Ja. Net als Pirates. Volgens mij is daar een minimum lengte ook voor die attractie.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Nou, dat vraag ik me af. Lengte.
Pirates weet ik, of Phantom Manor weet ik niet. Pirates wel.
Huh? Ja, je hebt natuurlijk wel die afdalingen.
Ja, oké. Okay. Nou, verbaas me. Ja, ja en hou rekening. Maar goed, dat is gewoon algemene vaardigheden, denk ik. Hou in de gaten hoe je klein het volhoudt. Zijn ze moe? Neem er gewoon echt even de rust. Want uiteindelijk heb je er daardoor met z'n allen meer aan.
Ja.
En langer.
En ik zou een beetje in het tijdstip gaan, dus even buiten de echte winter om, dat bijvoorbeeld ook Le Pays de Conte Fée open is en het Circus Treintje, want dat wordt in de winter vaak een beetje afgesloten.
Maar dan wel weer, want hey, toch nog niet op school, lekker buiten de vakantieperiode.
Ja, dat is verstandig. Qua restaurants nog, ja, zelfs in de fastfood kun je overal redelijk goed terecht.
Ja hoor, maar daarvoor daar zou ik bijna willen verwijzen naar de uitgebreide tips en tricks pagina die je vindt op dcplog.nl, die je ook hebt aangehaald in de comments, Ralf.
Ja.
Check eventjes, probeer eventjes uit, dat merk je vrij snel, hoe je kind reageert op de characters. Vindt hij of zij die leuk? Ja, dan is bijvoorbeeld een Café Mickey natuurlijk een fantastische plek of een andere plek waar character dining plaatsvindt. Dan is dan echt wel de moeite van je centen waard.
Ja.
Dus bedankt. Ik vind het leuk. Het lijkt wel heel mooi hoe de allereerste comment op deze pagina begint van Yumi. We hebben vorige keer in onze podcast ons een beetje een kleine hub genoemd van waar alle fans samenkomen. En Yumi zegt, bescheidenheid ziet de mens. Ik denk dat ik namens velen spreek als ze zegt dat delen voor mij als Disney fan echt mijn thuis is geworden. Wauw.
Wauw. Dat is toch mooi.
Ja.
Nou, vind je het wel tof om te horen.
Wat zit je nou te gniffelen?
Ik voel me er ook thuis. Ja, ik voel me er ook thuis.
Oh, oké.
Okay. Zo zie je eruit, Jorn. Met je hoedje op.
De mail van Arno. Hebben jullie die gezien?
Nee.
Arno Lubbing, dat is de man die aan het begin en het einde van Details hoort. Welkom.
Oh, ja, die heb ik ook gelezen.
Schreeuwen tegen mijn podcastplayer heeft weinig zin, dus daarom maar even zo. Er moet even een stukje onderweg worden rechtgezet. Ik heb in 93 of 94 een paar dagen op toen nog Camp Davy Crockett gestaan. En toen reden er wel degelijk bussen naar Disneyland Park. Toen nog Euro Disneyland, zeer regelmatig zelfs. Met mijn laatste bezoek in 2015 waren de bushokjes nog steeds te vinden op de huidige Disney's Davy Crockett Ranch. Aan de hoofdweg, naast elke loop, stond er nog eentje. Of ze er nu nog steeds zijn, weet ik uiteraard niet, maar anderhalf jaar geleden dus wel. Helaas is de busservice na een paar jaar opgeheven. Wat nog mooier was, ik heb op Camp Davy Crockett gekampeerd. Mijn ouders in een eigen caravan, mijn zusje en ik in onze eigen tentjes. Een van de loops was namelijk exclusief voor kamperers. Er was ook een heus toiletgebouw. Zelfs midden in de nacht werd er nog schoongemaakt. Er klonk dus een heerlijke background loop, zoals alleen Disney die heeft. Inmiddels staan hier ook blokhutten. Wat anders, ik ben zo benieuwd naar Jorns ervaringen als castmember.
Ja.
Wellicht een keer wat tijd om daarover te vertellen. Hoe ben je er gekomen? Wat was de procedure? Hoe woonde je? Wat moest je leren? Et cetera. Misschien ook een mooi haakje om de komende auditiedag op 14 maart aan op te hangen. Nee, ik ga niet solliciteren, maar het was ooit een droom. En nog een wetenschap vooraf. Nou, fijn dat je bent trouwens, Ralf. Heb ik niet gezegd.
Ja, dankjewel. Zo erg was het niet hoor. Dat is gewoon borg was het. Borg.
Nou ja, maar goed, we hebben niet benoemd van we hebben je gemist vorige week. En dat was natuurlijk wel het geval.
Oh, wat lief.
Zeker.
Willen wij dit nu nog aankaarten? Dit lijkt me best wel een heel erg... Ik zou hier echt uren naar kunnen luisteren naar het verhaal, Jorn. Maar we zitten inmiddels wel al over het uur heen. Willen we het nu nog eraan vastknopen, je ervaring als castmember? Of ruimen we daar in een volgende aflevering? Waar ik toch eventjes moet kijken of ik daarbij kan zijn. Omdat ik weer 2 weken lang met de verplichtingen zit door de week.
Nou, misschien is het wel leuk als mensen ook wat vragen in kunnen sturen.
Nou, zullen we dat doen aan het einde dan van deze aflevering?
Wat ze willen weten.
Ik heb niks gemist nu, toch? We hebben alles nu behandeld, alles afgevinkt voor deze
aflevering. Ja, nou, ik heb nog wel een uitgebreide mail gekregen van Davy van Vught.
Dan doen we eerst die. Dan gaan we daarna de opmaat voor aflevering 46 doen.
46.
Ja. Davy die studeert zeg maar op theme park gebied. Die doet de opleiding Leisure Management. aan NHTV in Breda. Mm-hmm. En hij heeft daar de nu nog oude tweejarige track Theme Park Management gevolgd. Deze track is inmiddels opgeheven en vervangen door de driejarige Attractions and Theme Park Management track. Kort gezegd leer je binnen deze opleiding alles wat je nodig hebt om een attractiepark te kunnen runnen. Hij heeft ook stage gelopen bij Disney inmiddels en wilde daar wel eens wat meer over vertellen. Dus ik zeg van nou, dat lijkt me heel erg leuk. Dus dat lijkt me trouwens ook voor een van de volgende uitzendingen een uitstekend idee om DVC van de tand te voelen. Juist om op het gebied, we hebben ook het boek besproken waarin alle theme park technieken worden uitgelegd. Om eens van iemand te horen van ja luister eens, we zijn zo druk allemaal bezig met het bewonderen van de mooie Imagineering. Wat komt er allemaal bij kijken? Maar hoe spelen de opleidingen daar ook op in? Dus dat kunnen we misschien mooi met Jorn's werkervaring in Disneyland combineren. Toen zeggen van nou, aan de ene kant theme park management, andere kant werken als class member. Dus Davy, heel erg bedankt voor je uitgebreide mail, waarin je veel verder ingaat op wat je allemaal gedaan hebt. Maar we gaan dat een klein beetje bewaren voor een volgende aflevering, waarin jou, als je het weer zo leuk vindt, gewoon ook in woord even aan de tand gaan voelen.
Tof hoor.
Ja, toch?
Ja, zeker.
En voor de duidelijkheid mocht je denken, hoezo mail? Wij zijn heel makkelijk te bereiken via onze voornamen. Dat is dus Jorn, Ralf en Michiel. @d-log.nl. Dus,
het is Ralf met een F. Ja, sorry.
Dat is ook niet geheel onbelangrijk. Dus
niet Wreck-It Ralph.
Naast Twitter, nee. Facebook, message of comment. Een comment op de detailspagina op d-log.nl is dus ook op die manier mail een heel goede manier om ons te bereiken met je vragen, opmerkingen, bijdragen, suggesties en noemt u maar op.
Wow. Voor mij hebben de socials dan wel zo'n beetje behandeld, mannen.
Ik vind het een hele mooie cliffhanger voor volgende week.
Nou ja, bij toch? Deze, Jorn, van de duidelijkheid, jij was van wanneer tot wanneer castmember?
Ik heb een keer een zomer in 2007 drie maanden bij Space Mountain gewerkt. En in 2010...
Als maan, hè, toch?
Ja, het lachende maan. En 2010 van februari tot en met september bij de Tower of Terror.
Ja.
En dan echt als bellboy.
Bellhop.
En wij hebben alles wat backstage verhalen van je gehoord. Mag je die ook het grote publiek delen of helemaal niet?
Bepaalde verhalen mogen denk ik sowieso denk ik. Wel gedeeld worden. Ja.
Ik heb er ooit eens over nagedacht, toen ik het echt eventjes niet meer wist, toen mijn studie journalistiek eventjes spaak liep, die ik uiteindelijk wel weer opgepikt. Toen dacht ik echt, ik ga het doen. Ik ga gewoon echt daarna eens gewoon een paar maanden werken. Niet gespeeld van enige kennis van de Franse taal. Nou, waarschijnlijk wel opgebroken dus. Maar ik...
Nou, dat valt wel mee. Okay, ik sprak ook geen Frans.
Ik had het echt eventjes van... Ergens vind ik het wel heel jammer dat ik het nooit heb gedaan. Want het lijkt me... ondanks dat het echt niet allemaal koek en ijzer zijn natuurlijk. En redel, de glitters, dit is gold en zo. Lijkt me wel een fantastische ervaring.
Nou, het gekke is, ik ben het juist meer gaan waarderen nog.
Ja, dat is wel...
Heel, heel gek gezien. Ja. Maar doordat je ook de achterkant van de machine ziet... en je juist ziet hoe geolied het is en hoe de procedures allemaal uitgeschreven zijn en hoe iedereen bijdraagt, een kleine steentje bijdraagt aan het grote geheel, krijg je er alleen maar meer waardering voor hoe het in elkaar zit.
Aflevering 46 van Details staat los van al het nieuws wat natuurlijk in de loop van de week los zal komen, in het teken van het leven als castmember. Heb je vragen aan Jorn over zijn periode daar, over ervaringen, over guest experience, over weet je, alles wat daarbij kan komen kijken over de kwaliteit van het eten als in het castmember restaurant. Tot hoe is Mickey nou eigenlijk echt?
Ja, hoe is hij gewoon privé, s'avonds met een biertje
en een blokje kaas.
Ja. Niet te genieten.
Hey, maar Jorn, moet ik er dan ook bij zijn of doe ik gewoon een monoloog? Dat kan ook. Hè?
Nee,
dan,
tuurlijk niet. Jij moet er ook bij zijn. Okay. En Michiel ook het liefst.
Ja, het liefst wel.
Even kijken
wanneer we dan opnemen. Maar kom door met je vragen. Laat maar weten. Je kunt ze dus kwijt via Twitter, via Facebook, via de commentspagina op d-log.nl bij de podcast of via de mail. In dit geval zou ik hem rechtstreeks richten aan Jorn. @d-log.nl.
Dat is Joron @d-log. Nee, gewoon Jorn.
Ik vond het weer mooi, jongens. Dat was weer een gezellige aflevering.
Zeker.
Ik hoop, wat mij betreft, het volgende week, maar dat is een detail. Sowieso, wat details betreft, tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot tot de volgende keer.